Мой род, как помойная, яма, глаза, как цветы, злые, злые глаза мои, как цветы. И ободок так красен, словно тюльпан. Они такие большие и мутные, как этот стакан. Злые, злые глаза мои, как цветы. По центру, по центру, видишь, пчела. Сосет и сосет из них кровь, вянут глаза.
Вянут, вянут глаза
мои, как цветы.
Глаза
вянут, как цветы.
Bunny and Clyde. Bunny Bohemian Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Hallo! Ah, u luistert nog steeds met, naar Gelul met Krul.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James?
88,3 megahertz. We spreken onder andere met Tiska.
Ça vous a plu, hein?
En Esther, die zingt af en toe mooie liedjes tussendoor. Wanneer ben jij eigenlijk daarmee begonnen met dat liedjes zingen, Esther?
Al heel jong, hoor. Dus vroeger heb ik wel veel soundmix gedaan, dus, toen dat helemaal in was. Dus dan was ik echt elk weekend aan het optreden, playbacken en soundmixen.
En treed je nu ook op bij discotheken en dat soort dingen, of dat niet? Of kroegies?
Nee, nu niet. Dus ik heb tot 4 jaar terug, zal ik maar zeggen, heb ik altijd gedanst, wel in discotheken. Ja.
Want je hebt ook veel van die karaokebars, hè, waar je kan zingen.
Heb ik nog niet ontdekt hier. Ik woon hier pas 6 jaar. Dus,
Oké, nou op de Leidse, volgens mij Leidse straat heb je wat karaokebars. Ik ga even die andere microfoon erin doen. Deze kraakt een beetje. Doe. En ja, Hanna had een vraag.
Die? En deze. En wat voor soort dans heb je dan gedaan?
Allerlei soorten. Ik heb in een showballet gezeten, heb ik de leiding van gehad ook en daarmee opgetreden. Maar ik heb ook bijvoorbeeld in binnen- en buitenland op houseparties of in discotheken gedanst.
En waarom ben je daarmee gestopt?
Op een gegeven moment dan, ben ik dan het showballet gaan doen en daarna ben ik zwanger geworden op een gegeven moment. Dus dan, ja, nu ben ik weer een beetje alles aan het oppakken. Maar ik wil niet meer gaan dansen.
En waarom niet?
Ik word ook een dagje ouder. Dus, ik heb heel veel tijd altijd aan besteed. Eigenlijk bijna dag en nacht mee bezig geweest. En nu wil ik eigenlijk meer iets gaan doen met zingen.
Maar zang lijkt me, ik weet niet, lijkt me nog moeilijker dan dansen.
Is ook. Want daarom heb ik het ook zo lang uitgesteld eigenlijk.
Maar je was er dus wel altijd mee bezig om iets met zang uiteindelijk te gaan doen.
Ja, ik heb altijd thuis gezongen eigenlijk. Dus,
Nooit op het podium?
Jawel, vroeger.
Dat zei je ook vroeger. En wat is dan jouw genre qua muziek?
Van alles, maar wel eigenlijk dus vrouwenliedjes. Bijvoorbeeld Alanis Morissette, Ilse de Lange zing ik. En Natalie in Brooklyn, ja, Vanessa Carlton, ja, van alles. Sheryl Crow, ja, Meredith Brooks.
Ja, straks gaan we nog naar een liedje van je luisteren, neem ik aan. Krul, had jij nog een vraag of gaan we eerst een liedje luisteren?
Nou, ik wilde nog heel even Tiska, nog eventjes wat dingetjes. Ik vond het wel leuk, er was een onderzoek, dat was eergisteren gedaan. En toen hebben ze mensen, dat was van een of andere neuropsychologisch onderzoek, hebben ze mensen in een CAT-scan gelegd met hun hoofd. Wetenschappers. En dan hebben ze gewoon stelletjes genomen. En want ze vonden het een beetje raar als een arts dat moest doen. En toen hebben ze die stelletjes een orgasme laten krijgen. Diegene die in die CAT-scan ligt. Hebben ze gekeken wat er met de hersenen dus gebeurt. En wat blijkt dus, dat tijdens het orgasme de gebieden waar angst zetelt in de hersenen, dat die eigenlijk uitgeschakeld zijn. Dus de conclusie van het onderzoek is dat mensen dus vaak seksualiteit hebben wanneer ze zich niet angstig voelen. Nou ja, dat vind ik ook niet echt. Daar kan iedereen, iedereen opkomen. Maar het schijnt ook, maar dat was een interpretatie volgens de onderzoeker, dat het angst wegneemt. Dus het orgasme, dat is eigenlijk de ultieme kick voor heel veel mensen. Omdat dan alle angst verdwijnt en dat ze zich helemaal totaal ontspannen voelen. En dat is denk ik uiteindelijk de drijfveer waarom mensen met erotiek bezig gaan. De spanning en uiteindelijk dan het orgasme, dat gelukzalig gevoel. Of gaat dat te ver?
Ja, nou ja, bij een orgasme komen serotonine vrij. Dat is ook onder andere een van de redenen waarom vrouwen met een eetstoornis chocola eten. Om dat gevoel te krijgen, dat is een euforisch gevoel. Dat krijg je dus bijvoorbeeld niet vanuit een verkrachting. Tenzij, daar ga je weer, er zijn nooit blanco's in. In seks zijn er geen absolute. Er is maar één absolute en dat is dat niets absoluut is. Een orgasme krijg je in principe alleen maar als je de opwinding, de begeerte daarbij hebt die daarbij nodig is. Maar als één van je fantasieën is om bijvoorbeeld verkracht te worden en je wordt verkracht, kun je daarop klaarkomen. Dat is niet gezegd dat iedereen die verkrachtingsfantasieën heeft en elke verkrachting dit soort dingen oplost. Dat is onzin. Ja. Want als het niet in scène gezet is, niet met bekenden en niet binnen jouw stop en genade worden, dan krijg je natuurlijk een hele andere situatie. Dan voel je je niet happy. Maar dan kan wel eventueel je lichaam wel eventueel reageren. Als een dokter jou op je knie slaat, heb je toch een reflex. Die kan jij niet tegenhouden. Nou, als iemand lang genoeg gestimuleerd wordt, ook vrouwen, dan heeft dat op een gegeven moment effect. Maar of dat nou zo plezierig is, dat weet ik niet. Maar dat zal niet met die CAT-scan geprobeerd zijn.
Nee, en het is dus
jammer dat is nou moeten proberen.
Nou, dat soort dingen hebben ze dus wel geonderzocht. Dat vrouwen die hebben ze dus naar porno laten kijken. Vrouwen en mannen. En ze werden beide dus kregen ze fysiologische, dus lichamelijke reacties. Mannen dat ze een erectie kregen en vrouwen vochtig in de scheden. Maar bij die vrouwen betekende het dan, dat er was dan een fysiologische reactie. En dat was niet echt, dat betekent niet dat ze het lekker vonden. Ja, vrouwen zijn zulke ingewikkelde wezens. wat zou het zeggen? Maar ja, het lijkt mij, kan jij iets zeggen wat voor een seksspelletjes jij je op heb gericht, Tiska? Dus in welke hoek moet ik dan denken?
Ja, ik ben bij uitstek een SM'er. Alleen, ja, in SM-technisch gezien ben ik een van die mensen die dan zijn hele leven het houdt bij één biertje en één blootje. Ik ben geen harddrukgebruiker. Ik ben dus ook geen hardcore SM'er. Ik vind SM... Ja, nou ja, je zal mij niet met vleeshaken zien. Of ik heb een ontzettende pesthekel aan Marx in de vorm van striemen, blauwe plekken en dergelijke. En bij mij, ja, als mensen het lekker vinden, zal ik het ze niet tegenhouden. Maar bij mij is geld veiligheid, safety first.
Ja, ik weet wel, ik werk zelf in een plek met ezeltjes. En daar was een, op een gegeven moment was een jongen was overleden. En ze dachten dat het zelfmoord was. Maar die was dus met SM bezig. En dan had hij van internetpagina. Wat met elektroden was hij bezig geweest. Elektriciteit. Misgegaan. Het is denk ik ook heel belangrijk tijdens het SM-spel. Want een vriendin van mij. Die leefde, zat in zo'n mooi IKEA-huisje. En die had en ik, na een paar weken zei ik van. Hé, wat heb je daar voor een kamer? Helemaal ingericht met een kooi. En met een kruis. En die zat dus echt helemaal in die SM-scene. Die was voor tienduizenden euro's ingericht. Want dat is allemaal stervensduur dat spul. En, maar die is op een gegeven ogenblik, ja, psychisch trok ze het niet meer. Zij was dan slaaf en zij had met een spel had ze dus ondervonden. Bij SM is het altijd van, nou ja, als je iets doet, nee is nee en ja is ja. Had ze dus ondervonden dat iemand doorging terwijl ze nee zei. Dus daar heeft ze toen een klap van gekregen, maar dat is eventjes tussendoor van dat het een... Ja, het moet wel spel blijven. En dat is een beetje het gevaarlijke. Dat het, maar ik dwaal misschien een beetje af voor, maar geeft ook niet.
Ja, maar ik bedoel, dat, daar hoef je niet voor de SM-wereld in te duiken. Ik bedoel, als iemand geen koffie wil en je dwingt om koffie te drinken, ben je ook niet met SM bezig. Ik denk dat dat alles te maken heeft met fatsoensnormen en waarden. En dat je die overal moet bijstellen. Dat je die overal moet bewaken. En ik denk dat het eigenlijk heel apart is omdat... binnen de SM te zetten. Ik denk dat veiligheidsmaatregelen überhaupt overal... hoeveel kinderen zie je met een helmpje op fietsen? En toch weet iedereen dat het veiliger zou zijn. Ja, ja, ik bedoel, dat is... Maar dat is overal en ik denk dat dat niet des SM's is. En ik denk dat als je over, op jaarbasis kijkt... naar de ongelukken die daar binnen gebeuren... er vaker kindjes met hun voet tussen de fietswielen van hun moeder terechtkomen.
Maar wat is dan voor jou SM, voor jou persoonlijk? Want er zijn dan, je hebt zoveel verschillende stromingen in de SM, begrijp ik hieruit. Ja, ook van televisie, wat je allemaal ziet. En wat is voor jou SM?
Voor mij is SM een vertrek op basis van gelijkwaardigheid. Met iemand met eenzelfde gevoel voor humor, eenzelfde achtergrond, die hetzelfde denkt over SM als ik. Namelijk dat het een verrijking, een toevoeging mag zijn van je seksleven. Dat het een toevoeging, een verrijking van je levensstijl mag zijn. Dat je daar samen een weg in vindt. En dat je daar samen plezier aan beleeft. En hoeveel mensen daarin samen zijn. Ik bedoel, als ik met mijn partner naar een paardenclub ga... en hij dwingt mij tot seks met drie mannen... dan is dat in mijn ogen dwang op dat moment, omdat ik onderdanige ben... Maar ik vind het wel heel lekker. Dus ik heb bij voorbaat, als hij mij een hele week daarmee gaat lopen mindfucken, heb ik daar al een hele week plezier van. Maar ik heb er na die week ook nog plezier van. Ja, dat is een voorbeeld.
Wat is dan het plezier? Dat vraag ik me af.
Nou, vrij vertaald zou een dominant voor mij, een dominante meneer, zou voor mij iemand zijn die de regie in handen neemt van mijn seksleven. En waarom is dat voor mij een leuk gevoel? Ik ben iemand die zelf niet bij diepere emoties kan komen. Ik kan uit mezelf moeilijk bij woede of bij verdriet komen. Of bij mijn eigen seksualiteit. En een ander kan daar voor mij wel bij komen. Maar dat is mits, als en indien die ander mijn vertrouwen eerst gewonnen heeft. En daar op vertrouwen en communicatie is een goede relatie, elke goede relatie, gestoeld.
Maar je bedoelt met, wat bedoel je met erbij komen bij agressie en bij verdriet? Dat je, wat bedoel je daarmee? Dat een ander, ja, dat snap ik niet. Wat een ander kan door middel van dat soort seksualiteit bij verdriet en dat soort emoties komen. Wat bedoel je daarmee?
Nee, dan vertaal je SM alleen maar naar een stukje seksualiteit. Dat zou hetzelfde zijn dat alle homo's met alle meneren vrijen. En dan kom je neer bij de grapjes die bij homo's gemaakt worden van... oh, oh, hij is homo, even een vork doorslikken of even een kurkimmel. Niet alle homo's zijn hoeren. Niet alle SM'ers zijn gestoeld op seksualiteit. Er zijn heel veel SM'ers die niet eens aan seks doen.
Ja, ja, dat vind ik inderdaad... ik ben eens een keer bij een SM'er, die was toen met een vriend van hem op een feestje... En dan moest hij zijn sigaret uitdrukken. En toen deed die ander zo, weet je. Zijn hand hield hij op, zodat de as in zijn hand viel. En dan zei hij van... ja, ga eens even koekjes voor me halen. En dan ging hij koekjes halen. Dus dan zag je dat het SM-spel... Dat, ja, ik vind dat zelf een beetje vreemd of zo. Dat slaafmeester, dat doorwerkte in het privéleven zelfs. Dus buiten, dat vond ik heel raar om te zien. Maar het was vrije keuze, maar mensen die zich dus vrijwillig als slaaf en als meester dus in die rol zaten. Dus dan wordt het toneel, maar ook werkelijkheid. Dus ik vond het een beetje raar zelf.
Nou, waar ik vooral moeite mee heb, is mensen die dat in het openbaar doen. Iemand laten knielen op een kermis. Daar lopen heel veel kinderen, daar lopen heel veel mensen die er niks mee hebben. Die moet je daar niet in betrekken. Ik vind het een ander verhaal als je een heel, heel stil plekje in een bos opzoekt. En je hebt dat 3 dagen afgelegd en er komt nooit iemand langs. En je bent met een spel bezig. En mensen zien vanuit de verre dat je met een spel bezig bent. Er zijn genoeg zijpaden die dan toch aankomen lopen. En dan gaan klagen dat je dit openbaar doet. Dan denk ik, er was een vermijdingsmogelijkheid. Ik vind het ook iets anders als je het op een daartoe geëigende plek. Bijvoorbeeld Showboat, bijvoorbeeld Same Place, bijvoorbeeld de AVSH doet, dat mensen dan op een gegeven moment klagen over een stukje seksualiteit. En dan denk ik van, je hebt het zelf opgezocht.
Ja, maar ik bedoel, ik had het dus zelf, heb ik het niet zozeer over de mensen die er naar kijken, of de omstanders, maar de mensen zelf, dat ze zoiets doen. Maar daar, maar ik ga eventjes, Esther, ben je klaar voor een liedje?
Ja.
Nou, te gek, geef je even een microfoon.
Is van Vanessa Carlton en het heet Wanted.
I have wandered far and wide for something real, something to die for, but I have found you and you do not see. All that is me, all that is true. I am more than you will see. I am more than you will need. I am more than you will see. More than wanted. As you float a flimsy surface, you should know life lies beneath it. Don't pretend you feel what I feel. You live illusion and I'm real. I am more than you will see. I am more than you will need. I am more than you will see. More than one day. I know. I know. You like the way you feel when I play. I know, I know, you don't really hear what I say. I know, I know, you are waiting for something to rain.
More than you will see, more than one.
cherish more than you'll have, more than wanted.
Nou, More Than Wanted hoorde je van Esther. Jij kan wel zingen, zeg.
Dank je.
Sorry van de techniek, maar het moest even.
Ja, er zit heel veel hoog of hard, zacht. Maar ja, het is overgekomen. Ja, ik spreek tegelijkertijd met Tiska. Zij is actief in Erotisch Café. En ik bedoelde eigenlijk meer net van. Je had het over SM-spel, sadomasochisme. Komt van de sade. Daar is het naar vernoemd. Maar van waarom dat? Je kan ook gewoon toch gezellig tegen elkaar aanzitten of zo. Waarom moet je elkaar, elkaar slaan of vernederen? Of je kan gewoon intimiteit zoeken door een beetje te knuffelen met elkaar. Waarom ga je dat pad op? Ik heb zelf het idee dat daar geen liefde te vinden is. Of zie ik dat verkeerd? Ja, jij zegt juist wel, want je zei bij emoties en agressie kom je en dat soort dingen bij jezelf waar je normaal niet bij komt. Maar heb je nou een intieme relatie met zo iemand waar je zo'n spel mee speelt?
Ja, vaak nog veel intiemer dan in de gewone liefde. De gewone liefde is niet iets om op neer te kijken. En zeker voor mij ook een heel bruikbaar deel van mijn leven hoor. Maar met SM, binnen de SM, binnen een leuke SM-relatie. Voor mij heel belangrijk is wel dat die ander mij ziet voor wie ik ben, ook daarnaast. Want ik ben ook nog eens moeder en grootmoeder. En ik heb ook een gewoon gezin. Dus ik ben gewoon een stabiele, sterke vrouw met een eigen leven. Dus ik ben slavin binnen de SM-getinte relatie. Maar het is niet zo dat ik dat publiekelijk en voor iedereen maar ben. En dat iedereen dan maar over mij heen mag hobbelen. En al helemaal niet heen en weer. Maar wat voor mij heel belangrijk is, is juist die liefde, juist die warmte, juist het beginnen met het kostbaar zijn voor dat ene paar ogen. Wat ik haal uit SM is een stukje endorfine, wat een lichaams-eigen drugs is. En adrenaline, wat ook een stukje eigen drugs van het lichaam is. En ja, dat is verslavend. Maar net als elke andere verslaving, hoef je daar niet per se aan toe te geven. En ik denk dat ik een redelijk levend bewijs ben voor. Ik ben 51, voor redelijk onbeschadigd, al 35 jaar aan SM.
Ik weet niet, ik kwam later binnenvallen, maar ik vraag me af, hoe ben jij bekend geraakt met SM?
Ja, mijn eerste vriendje was een dominant, dus ik ben eigenlijk van voordat ik aan seks deed, deed ik aan SM. Ik ben ook eigenlijk van heel jongs af aan. Eigenlijk voordat daar min of meer bekend was dat dit soort dingen bestonden, lid geweest van clubs waar je alleen maar binnenkwam als je lid was. Of ik bedoel, VSSM bestaat dit jaar 35 jaar. VSSM, de Vereniging voor Studie voor Sadomasochisme, bestaat dit jaar 35 jaar. De Anton Verschoor Stichting, overigens van de travestieten, bestond dit jaar ook 35 jaar. Waarom trek ik die twee bij elkaar? Want ze zouden niks met elkaar te maken kunnen hebben. Dat is niet waar. Soms hebben ze met elkaar te maken. Er zijn heel veel mannen die bijvoorbeeld gedwongen als vrouw rond willen wandelen. Er zijn ook bijvoorbeeld mensen die als vrouw leven terwijl ze man zijn, als man leven terwijl ze vrouw zijn. En dan heb ik het nog niet over de mensen die all the way gaan en zich om laten bouwen. Maar ik ben dus niet alleen maar lid geweest van SM-verenigingen, maar ook van kinky groepen en van ja, SM. Ik noem het zelf pas naar buiten toe, 5 jaar SM. Naar binnen toe heb ik dat wel altijd erkend. Maar ik zat met bijvoorbeeld een partner die nogal hoog binnen de Europese Commissie werkte. Dan kan je dat soort dingen beter niet heel publiekelijk propageren.
Maar is het ook niet moeilijk om dat psychisch te scheiden? Als je zo'n leven lijkt. Want het is eigenlijk een sientje waar je in rond wandelt. Dat denk ik ook een beetje altijd aan prostituees die dan werken ergens. En dat ze dat kunnen scheiden. Dat je dan in die wereld zit, maar dat kan je niet. Je kan niet echt tegen iedereen erover praten. Want sommige mensen die trekken dat niet. En die, dan kan je bijvoorbeeld ergens niet werken omdat je daar openlijk over praat. Of, het is best nog wel taboe. Het is niet meer zo taboe als vroeger, maar het is best nog wel taboe. Is dat niet moeilijk om dat te scheiden? En krijg je dan geen naar binnen gekeerd clubje? Ja, als je bent moeder, ja.
Ja, nou ja, dat is ook waarom het zo lang taboe is gebleven. En dat is ook waarom het zo lang, en ook nu nog, hebben we mensen bij SM alleen maar een beeld van of inderdaad een vernedering van iemand die zijn handje ophoudt en de as aanpakt. Of iemand die zwaar met zwepen geslagen wordt. Of die mensen zijn er zijn er een heleboel van. Maar bij een product als cocaïne denkt iedereen aan junks. Nou, ik zou best 1% willen krijgen van de omzet die er in bijvoorbeeld de zakenwereld aan drugs gebeurt. Ik zou de kost niet willen geven aan alle witte boorden die ook snuiven of gebruiken. Of, het is natuurlijk, het is ook maar een beeld wat mensen hebben. Hè? Het is, en dat wordt natuurlijk bevestigd door in programma's zoals een SBS-programma of een Veronica-programma of weet ik veel. Ook de extremiteiten te laten zien en de extremiteiten van mensen die het komen vertellen te gaan benadrukken.
Ja, want dat valt me op. Ik ben dan een paar keer naar paraclubs geweest. Ik ben wel naar Paradise, ken je die, ben ik geweest. En naar Same Place dan ben ik geweest. Ben ik nog een andere geweest? Nee, andere niet. Ja, de Candy Club 1 keer. Maar dat, was, dat is niet echt een paraclub. Maar het was een van de ja. Maar dat is meer, ja, dat is gewoon een hoerenclub. Maar, ja. Maar ik heb zoiets van, heel veel mensen hebben het idee dat er heel veel gebeurt. Maar er gebeurt heel weinig eigenlijk. Ik heb het idee wat ik heb, wat heel veel mensen hebben, dat gebeurt helemaal niet. Vaak moeten mensen eerst heel veel hebben gedronken of ze moeten helemaal in de stemming zijn. En vrouwen duurt het nog langer eer dat ze eenmaal zich helemaal kunnen laten gaan. Dus voordat... ik vind het in ieder geval geen vrije liefde. Vaak heb je stelletjes en dat soort dingen. Daarom had ik het over Brazilië en meer de hippie idee. Dat vind ik relaxter. Gewoon lekker in de zon en je ziet een leuk meisje en dan groeit er wat en dan heb je intimiteit. Maar daar komt iedereen heen daarvoor. Dus ik kom dan binnen en dan voel je het zo paf, zo van, nou, daar gaat het om. En dan is er zo, er is een soort van spanning en daar hou ik niet van. Het is echt een scene en daardoor wordt het ook weer onvrij. Maar dat is misschien mijn... wat is jouw reactie daarop?
Ja, ik denk dat je als Britser niet naar een biljartcafé gaat. Ik denk dat je als darter niks te zoeken hebt in een groot biljartconcours. En ik denk dat dat met dit soort dingen ook zo is. Dat het wel heel prettig is als je weet waar je gelijkgestemden kunt vinden. Maar dat is mijn mening. Ik denk mensen die er anders over denken ook naar andere cafés en dingen gaan.
Ja, maar je hebt dan, het is dan bijvoorbeeld een fetishavond. Fetish, dat zijn mensen die kicken op leren, accessoires en kleding en dat soort dingen. En ja, heel algemeen. Maar ja, dan trek ik gewoon een fetish ding aan en dan ga ik daar aan de bar zitten. Nou, dan ben ik fetish. Ja. Toch?
Ja, maar goed, als jij je daar niet geamuseerd hebt, kom jij dus gewoon niet terug. Want wat heb je op een fetishavond te zoeken als je geen fetish hebt? Met wie ga jij over die fetish praten? Dat woekert zichzelf vanzelf weg. Iemand die in een keurig pak naar carnaval gaat, heeft waarschijnlijk ook een minder leuke avond als de mensen die in diezelfde boerenkiel aan het hossen zijn.
Ja, maar ik heb meer vaak op dat soort plekken dat er juist niet echt veel... maar dat is misschien... ik ben gewoon 2 of 3 keer geweest. Misschien moet je dan langer komen, dat je elkaar beter leert kennen. Maar ik vind het vaak een beetje contactgestoord. Ja, maar dat kan aan mij liggen hoor. Dat dat niet klopt, maar...
Een van de prettige bijkomstigheden, en dan heb ik het met name over SM, niet over fetish, want daar, dat is een, toch wel een partydrugwereld, vooral Wasteland en dat soort zaken. Daar wordt toch wel meer drugs en zo gebruikt. Een van de prettige dingen die ik vind in de wat kleinere SM-gelegenheden en op de nadrukkelijk SM-avonden, is juist dat er alcohol daar vrijwel niet gebruikt wordt. Eigenlijk is alcohol en een goed spel, nou, bijna not done. Er zijn zelfs gelegenheden waarin drank niet geadviseerd wordt. Wel geschonken, maar heel beperkt.
Maar dat idee van die, wat ik zei over die sfeer. Weet je, met jou kan ik lekker lullen. Ik kwam ook binnen. Je bent portier daar. En gelijk bla bla bla. Maar die sfeer, die vind ik niet daar heersen. Maar dat is dus... Nee, je hebt er geen last van. Nee. Okay. Ja, we willen nog even... Kan je... Oh ja.
Maar Krul, is het niet zo dat jij denkt van... Nou, ik trek zo'n pakje aan en ik word even lekker... Ik ga lekker seksen.
Nou, maar ik had nog ineens een pakje aan, joh. Dus ik kwam met moeite binnen. Ik was eerst een keer gekomen en toen was het van... Nou, je moet in het zwart. Toen was ik in het zwart. En toen bleek het een fetishavond te zijn. Dat wist ik helemaal niet. En toen moest ik fetish aan. En toen heb ik haar lief aangekeken. En toen mocht ik wel binnen. Maar, ja.
Maar Krul, is het niet zo dat jij ook iets verwacht? Jij verwacht gewoon dat een vrouw op je schoot gaat zitten, volgens mij.
Ja. Ja, inderdaad. Ik ben teleurgesteld. Ja. Het ligt aan mij dan. Oké. Okay. Ja. Welke doen? Oké. Okay. Nou, ik vind het in ieder geval een goed gesprek. En, nee, maar het ligt aan mij, maar ik heb ook zoiets van... het ligt niet aan mij. Ja, dit is nog steeds Gelul met Krul. En dit was eventjes Esther, die gelukkig weer helemaal beter is. En allemaal leuke... Ben jij er wel eens eigenlijk geweest, dat soort plekken? Erotische cafés en zo?
Nee, nog niet. Maar wat niet is, kan er komen, toch?
Wat niet is, kan niet komen. Oh, mijn vriend, de voorspoedige misdaad is als de bliksem. Zijn bedriegelijke schittering verlicht. Alleen een ogenblik lang de atmosfeer om de ongelukkige die zij verblind heeft in de afgronden van de dood te storten. Dat was een klein gedichtje van De Sade, van Justine, of De Tegenspoed der Deugdzaamheid. Ja, jij vindt het meest vreselijke boek. Waarom dan? Want daar komt het toch vandaan allemaal?
Ja, nee, daar komt de naam vandaan. Maar SM, zoals het heden ten dagen toegepast wordt door de meeste, en de uitzonderingen daar gelaten, heeft eigenlijk niet zo heel veel meer te maken met wat De Sade deed. Nee.
Hij Sade was heel, heel gewelddadig gewoon, hè? Heel ja, moorddadig.
En een dom ding als Justine doet een heel boek lang niks anders dan van de ene stommiteit in de andere stappen. En zich beschikbaar stellen voor dingen dat ik denk van ja, domme doos, heb je nou nog niks bijgeleerd.
Ja. Maar het blijft moeilijk. Ik ken een vriend van mij, ik ken zijn naam toch wel noemen, Pim, want die kent toch niemand. En die zei zich dan tegen mij van nou ja, ik... Nou, die gaat eens in de twee dagen, weet je, gaat hij naar, dan weer gaat hij naar dat parkie en dan weer naar dat parkie. Dus altijd heeft hij seks, elke drie dagen. En voor mannen en vrouwen, tussen mannen en vrouwen, is het altijd zo ingewikkeld. En dan kom je in zo'n erotisch café, is dat heel moeilijk om zoiets te reguleren. Want vrouwen hebben op dat punt, denk ik, nog emancipatorisch heel veel te doen. Dat ze dus uitkomen voor hun eigen geilheid. Jij bent een van de weinigen die dat dan doet binnen zo'n café, denk ik. Maar voor heel veel vrouwen, ja, als je over zo'n café hebt, hebben ze zoiets van, ah, dat is niks voor mij en die rotzooi en die viezigheid. Dus het is ook wel, denk ik, emancipatie van de vrouw die belangrijk is.
Als je met emancipatie bedoelt dat wij dan ook langs die strandjes mogen of langs die parkings, dan heb ik daar toch nodige bezwaren tegen. Ik denk dat dat ook nooit vrouwen zal trekken. Ik weet niet of je wel eens bij zo'n ding bent wezen kijken. Ik heb heel lang een camper gehad en ik heb daar eens een hele dag gebivakkeerd om te kijken wat die mannen, hoe dat dan in zijn werk gaat. Ik moet erbij zeggen, ik ben seksueel ook geïnteresseerd vanuit mijn beroepskant. Ik heb daar werkelijk met enige verbijstering naar gestaard. Ik heb daar met mannen over gepraat die dan op een hele stille avond in same place waren. Dat je ze aan een gesprek toekomt en zo. En ik kan me daar helemaal niets bij voorstellen. Maar dan komen er dus mannetjes aanwandelen. Of aanrijden of fietsen. Of die kijken naar elkaar. En dan gaan ze of samengestellig dan rukken. Of ze gaan aan elkaar rukken. En dan na het klaarkomen wordt er een vriendelijk geknikt. Ze stappen in hun auto, CQ-fiets, op hun fiets, achter hun fiets of op de bushalte. En gaan volkomen bevredigd naar huis. Ik kan me dat helemaal voorstellen dat die mannetjes daar tevreden mee zijn. Het zou voor een vrouw, voor geen enkele vrouw, daar ga je weer uitzonderingen daar gelaten waarschijnlijk, op die manier bevredigend zijn dan wel kunnen zijn. Omdat een vrouw daar veel meer bij nodig heeft dan alleen maar dat bevredigde gevoel, dat klaarkomen. Vrouwen zijn daarin veel minder gericht op het orgasme als wel op... Een favoriete uitspraak van mij is: een goede wip wordt bij het ontbijt voorbereid. Als mijn man niet opstaat met goeiemorgen en die Duitse werk komt van hé wijfje, hoe was jouw dag en mijn dag was dus en zo, hoeft hij om 11 uur ook niet te roepen van zeg wijfje, ga je mee in het nest?
Ja, dat is inderdaad, dat bleek ook uit dat onderzoek, dat vrouwen dus meer een langere inleiding nodig hebben dan mannen. Van mannen die zijn er om de zaad te verspreiden en vrouwen die kiezen een man uit die hun kind kan verzorgen. Dat is een beetje uit biologisch idee. Maar ja, ik werk zelf met ezels en het maakt die ezels, die zijn echt helemaal van God los. En dan heb je ook nog bonobo-apen, die zijn nog erger. Dus soms weet ik... Had jij nog een vraag, trouwens, Anne?
Ja, nee, ik las laatst een artikel en er stond in dat, het, dat een vrouw een orgasme kreeg, maar dat het eigenlijk dus een foutje zou zijn geweest. Van, ja, biologisch gezien, net zoals de tepels van de man, dat had eigenlijk ook niet gehoeven. Dat is toch ook raar? Dat, of dat ze dat dan opschrijven, denk je dat het waar zou kunnen zijn? Of waarom zijn ze dan niet eerder meegekomen met dat soort onderzoeken? Of is...
Ik denk dat het vroeger ook helemaal niet bespreekbaar was, vrouwen überhaupt een orgasme. Trouwens, het was ook voor niemand helemaal interessant of je vrouw als vrouw een orgasme. Integendeel, er zijn nog hele groepen bevolkingen waar voor vrouwen alles verwijderd wordt wat maar met een orgasme te maken kan hebben. Om te voorkomen dat ze er lol aan beleeft, want dan gaan ze vreemd. Ik bedoel, dat is heden ten dagen nog zo, hè. Dat is niet iets heel bijzonders en weet ik. Het is alleen wel zo dat ik denk dat van oudsher inderdaad vrouwen op zoek waren naar een provider. En dat daar het begin van het interview naar voren komt. Waarin ik zei van het is een domino effect. Door de grotere zelfstandigheid, door bijvoorbeeld voorboedsmiddelen, door bijvoorbeeld vrijheid of je dat wel of niet wil. Daardoor wordt dat emancipatorisch denken aangezet. En daardoor krijg je heel langzaam ook behoefte aan plekken. Ik weet een vrouw die, ik zal daar geen namen van noemen, want dat is niet discreet, maar die bijvoorbeeld in een plek als een barenclub of een same place komt, daar zich even lekker laat nemen. En dan naar huis gaat en zegt, zo, ik kan er weer een paar weken tegen. Ze heeft een carrière, ze heeft een gezin. En ze zit helemaal niet te wachten op een of andere loser die op haar zak komt teren. En ze heeft dat een aantal keren geprobeerd. Die gasten hebben meer schade aangericht dan dat ze leuk met het gezin meededen. En zij heeft zoiets van, ik hoef geen man meer in mijn huis. Maar om daar nou lesbisch voor te worden, vind ik ook een beetje overdreven. En als ik alleen ben, vlieg ik tegen de muren. Dus heel af en toe doet ze aan een stukje bevrediging. En die is daar heel tevreden mee. Ik denk dat dat vroeger not done was en niet had gekund.
En op dat soort vrouwen, daar wacht Krul nou op, hè?
Ja, maar wel, ik vind het ook wel grappig dat je zegt een stukje bevrediging. Dat zei dus ook altijd op de sociale academie. Een stukje dit, een stukje dat, een stukje dit. Maar het is inderdaad, het is ook zo van, en daar geef ik je gelijk in, dat in het grootste deel van de wereld worden vrouwen gewoon afschuwelijk onderdrukt. Het is inderdaad zo. Als je kijkt naar prostitutie in derde wereldlanden, als je kijkt naar inderdaad genitale verminkingen en dat soort dingen. Maar we leven natuurlijk hier in het rijke Westen. En daar, ja, waar het ook gebeurt, maar waar soms ook de machtsverhoudingen andersom zijn. Waar de vrouw de macht heeft en niet de man. Dus dat noemen ze pussy power. Madonna is daarmee begonnen toen. Maar, even kijken, kan je het allemaal nog een beetje volgen, Esther? Wat wil je gaan zingen trouwens zo?
Een liedje van Alanis Morissette.
Alanis Morissette, oké. Okay. En welk nummer is dat? Nummer?
You Ought to Know.
Ja, en op de CD? Nummer? Twee. Nummer 2, oké. Okay. Vind jij het nog een beetje leuk? Nee. Wat? Oh nee, die donkere kamer. Nou, eventjes dan. Zullen we eventjes de schuilkelder zien van Patapoe? Even, ik zal jou even de microfoon geven, nummer 2. Laat ik jou even de schuilkelder zien van Patapoe.
I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. Another version of me, is she perverted like me? Will she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she made a really excellent mother. Cause the love that she gave every day wasn't able to make it enough for you to open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me it all through until you died, till you died? But you're still alive, and I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not peaceful. I'm not quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Dew?